Welkom aan boord bij EU Tours. Benvenuti a Firenze, welkom in Florence, de stad van de Renaissance, het hart van Toscane en het juweel van de Italiaanse kunst en geschiedenis. Vandaag gaat u een van de meest buitengewone gebouwen van heel Italië betreden, het Palazzo Vecchio. Al meer dan 7 eeuwen staat dit versterkte paleis in het kloppend hart van Florence, een centrum van politiek, een toneel van macht, een schatkamer van kunst en een getuige van enkele van de meest dramatische verhalen uit de Europese geschiedenis. Kijk omhoog naar de middeleeuwse muren, de kantelen en de toren van Arnolfo die zich in de Toscaanse hemel verheft. Dit is meer dan steen. Dit is het geheugen van Florence. En vandaag, tijdens deze audioreis, wandelt u niet alleen door kamers, maar ook door eeuwen van intrige, glorie en legende. Het verhaal van de begane grond van Palazzo Vecchio. Stap met mij over de drempel van het Palazzo Vecchio, het versterkte paleis dat Florence al meer dan 7 eeuwen bewaakt. De begane grond is het begin van de reis, een ruimte waar steen en stilte de eerste geheimen van de macht van de stad fluisteren. De versterkte ingang aan het einde van de 13e eeuw, toen Arnolfo di Cambio het paleis ontwierp, werd de begane grond bedacht als zowel een fort als een regeringszetel. De ingang was bewust smal en gemakkelijk te verdedigen, zodat bewakers konden controleren wie er binnenkwam. Boven de poort toonde de Florentijnse Republiek wapenschilden en geschilderde symbolen, die duidelijk maakten dat dit het huis van de stad was, niet van koningen of heren. Stel u het gekletter van wapens voor en het gemompel van stadswachten. De stenen vloer onder uw voeten weerklonk ooit met de stappen van soldaten die de priori beschermden, de regerende magistraten die boven woonden. De begane grond was hun schild. De binnenplaats van Michelozzo achter de bewaakte doorgang komt u in een vierkante ruimte van rust, de eerste binnenplaats, ontworpen in 1453 door Michelozzo, de favoriete architect van de Medici. Waar ooit een ruwe middeleeuwse hofplaats was, schiep Michelozzo een verfijnde kloosterachtige ruimte. Zandsteen en stukwerk dragen de zuilen, elk beschilderd met delicate decoraties. Kijk goed naar de voetstukken en kapitelen, groteske maskers, loofwerk en heraldieke emblemen. Daarboven bloeien de gewelven met fresco's, een zachte tegenhanger van de fortmuren buiten. Deze binnenplaats was meer dan architectonische schoonheid. Het was ook een boodschap. In het midden van de 15e eeuw wilde Cosimo de Medici de strenge republikeinse stijl van Florence verzachten met een nieuwe elegantie die paste bij de stijgende invloed van zijn familie. Bezoekers uit Italië en daarbuiten moesten zich zowel onder de indruk voelen als welkom. De fresco's van verre landen in 1565, een eeuw na Michelozzo's werk, versierde Giorgio Vasari en zijn assistenten de muren van de binnenplaats met fresco's, in opdracht van hertog Cosimo I de Medici. Deze schilderingen waren allesbehalve gewoon. Ze toonden de steden onder Medici-heerschappij, samen met scènes uit de gebieden van de Oostenrijkse Habsburgers, ter ere van het huwelijk van Cosimo's zoon Francesco met Johanna van Oostenrijk. De boodschap was politiek en symbolisch. Iedere bezoeker werd omringd door bewijzen van medici-macht, allianties en wereldwijde invloed. De muren zelf spraken van Florence, kracht die ver buiten Toscane reikte. De fontein van de Puto met dolfijn in het midden van de binnenplaats borrelt een sierlijke fontein. Het speelse bronzen beeld, een kind dat worstelt met een dolfijn, werd gemaakt door Andrea del Verrocchio, de meester van Leonardo da Vinci. Geplaatst in de 15e eeuw, bracht het leven en muziek in de ruimte. Stel u voor hoe dit frisse water ooit de dorst leste van wachters, klerken en edele bezoekers. Met de tijd werd de fontein niet alleen een versiering, maar ook een symbool van de Florentijnse vindingrijkheid en bronsgietkunst, kunsten die bloeiden in de werkplaatsen van de Renaissance vlakbij. De wapenopslag en dienstvertrekken rond de binnenplaats en op de begane grond bevonden zich de dienstruimte van het paleis, opslagruimtes, stallen en vooral de wapenkamer. Hier lagen de wapens klaar in geval van opstand of buitenlandse aanval. In tijden van gevaar kon de binnenplaats snel worden omgevormd tot een militair verzamelpunt, gevuld met gewapende mannen die klaarstonden om de Republiek of later de Medici-hertogen te verdedigen. Stel u het contrast voor: de ene dag een feestelijke ontvangst voor buitenlandse ambassadeurs, de volgende dag het gekletter van staal en de roep van soldaten. Een toegangspoort tot machtig begane grond van Palazzo Vecchio was nooit slechts een doorgang. Het was een toneel voor politiek, een vermenging van militaire functie, medici propaganda en renaissancistische kunst. Bezoekers betraden muren die moesten intimideren, wandelden onder gewelven die moesten betoveren en kwamen uit in de zalen waar de bestemming van Florence werd beslist. Zelfs vandaag nog, als u in Michelozzo's binnenplaats staat en het geklater van Verrocchio's fontein hoort, voelt u de lage geschiedenis, de middeleeuwse republiek, de Medici-hertogen, de Habsburgse alliantie, de soldaten en klerken die hier dagelijks rondliepen. Deze begane grond was de drempel tussen het gewone Florence en de wereld van macht, ceremonie en legende daarboven. De geboorte van de Zaal van de 500. Stel u Florence aan het einde van de 15e eeuw voor. Een stad die beeft tussen geloof en macht. De machtige familie Medici was verbannen en de vurige Dominicaanse monnik Girolamo Savonarola donderde zijn preken in de Dom. In 1494 verklaarde Florence zichzelf opnieuw een republiek, vastbesloten om tirannen af te wijzen en de wil van het volk te omarmen. Maar een republiek heeft een thuis nodig, een ruimte groot genoeg om de nieuwe raad van 500 burgers te huisvesten. En zo begon men in 1495 aan de bouw van de grootste zaal ooit in het Palazzo della Signoria, de Zaal van de 500. De naam kwam van de Consiglio Maggiore, de grote raad van 500 burgers die de wetten en toekomst van Florence moesten bepalen. De zaal werd ontworpen door Simon del Pollaiolo, bijgenaamd Il Cronaca. Met bijna 54 meter lang, 23 meter breed en 18 meter hoog, overtrof hij elke andere civiele zaal van die tijd. Hij moest de kracht van de Florentijnse Republiek belichamen, groot, plechtig en monumentaal. Oorsprong van de zaal de Salone dei Cinquecento, zaal van de 500, werd gebouwd in 1494-1495, toen Savonarola kortstondig de macht in Florence greep na de verdrijving van de Medici. Hij werd ontworpen door Simon del Pollaiolo, Il Cronaca, om de nieuw gevormde grote raad van 500 leden te huisvesten. Het is de grootste zaal van heel Florence, ongeveer 54 meter lang en 23 meter breed. Eerste decoratiepogingen, Leonardo da Vinci en Michelangelo, toen de Medici begin 16e eeuw terugkeerden, gaf Gonfaloniere Piero Soderini opdracht aan twee grootmeesters om de muren te versieren met fresco's van republikeinse militaire overwinningen. Leonardo da Vinci, 1503-1506, hij kreeg de opdracht om de slag bij Anghiari, 1440, te schilderen, waar Florence Milaan versloeg. Leonardo experimenteerde met een nieuwe techniek met olie en was op gips, maar de methode mislukte en hij moest het werk opgeven. Alleen schetsen en latere kopieën, zoals de tekening van Rubens, bewaren zijn ontwerp, beroemd om de woeste strijd van ruiters. Michelangelo Buonarroti, 1504-1505, hij moest de slag bij Cassina, 1364, de overwinning op Pisa, schilderen. Michelangelo maakte grootse cartoons, tekeningen, die beroemd werden om hun gespierde figuren. Hij begon nooit aan het fresco, omdat hij door Paus Julius II naar Rome werd geroepen. Deze cartoons werden zo bewonderd dat jonge kunstenaars ze kwamen bestuderen, maar ze gingen later verloren. Zo werden beide meesterwerken nooit voltooid op de muren. De Medici en Giorgio Vasari's herinrichting halverwege de 16e eeuw wilde hertog Cosimo I de Medici de zaal gebruiken om zijn heerschappij te verheerlijken. In 1563 gaf hij Giorgio Vasari, zijn hofschilder en biograaf, opdracht om de zaal volledig te vernieuwen. Plafond 1563-1565, een groot cassetteplafond van hout met 39 geschilderde panelen, ontworpen met Bartolomeo Ammanati. De voorstellingen verheerlijkten Cosimo I, Florence en de Medici dynastie, mythologie, allegorieën en veldslagen. Muren, enorme fresco's tonen overwinningen op Pisa en Siena, sleutelmomenten in de macht van de Medici. De inname van Siena. De verovering van Porto Ercole. De overwinning bij Marciano in Val di Giana, 1554. Deze gigantische schilderingen vullen hele muren en verheerlijken de militaire successen van de hertog. Beelden, Vasari plaatste ook beelden in de zaal, waaronder Michelangelo's onafgewerkte genius van de overwinning, 1565, later verplaatst naar het Bargello. Het mysterie van Leonardo's verborgen schildering, een van de grote legendes van de zaal, is dat Vasari mogelijk Leonardo's onafgewerkte slag bij Anghiari achter zijn eigen fresco heeft bewaard. In 2011 ontdekten onderzoekers pigmenten achter de muur die overeenkwamen met die van Leonardo, maar het blijft onbewezen. Het opschrift Cerca Trova, zoek en je zult vinden, geschilderd op een groene banier in Vasari's fresco, voedt nog altijd de speculatie. Vandaag de Salone dei Cinquecento is de grootste en meest versierde zaal van Florence, een politieke arena waar republikeinse dromen, medici macht en artistiek genie elkaar kruisten. Vandaag ziet de bezoeker Vasari's triomfantelijke visie, maar de schaduwen van Leonardo en Michelangelo blijven hangen, een symbool van zowel grootse verwezenlijkingen als verloren meesterwerken. Savonarola, vuur en lot. Savonarola, de monnik die de oprichting van deze zaal inspireerde, zag haar als een tempel van pure democratie. Hier zouden burgers samenkomen, niet om zichzelf te verrijken, maar om te regeren in het licht van de deugd. Maar in 1498, slechts 3 jaar na de voltooiing van de zaal, keerde dezelfde stad die hem ooit toejuichte zich tegen hem. Beschuldigd van ketterij werd Savonarola gearresteerd, berecht en geëxecuteerd, verbrand op de brandstapel op de Piazza della Signoria, slechts enkele stappen van het palazzo verwijderd. De zaal van de 500 overleefde, maar had al haar eerste drama van macht en verraad aanschouwd. De terugkeer van de Medici en een nieuw doel. Aan het begin van de 16e eeuw keerden de Medici terug naar Florence. Met hen kwam een nieuwe visie voor de zaal, niet langer een democratisch centrum, maar een toneel voor medicipracht. In 1503 gaf Gonfaloniere Piero Soderini 2 van de grootste kunstenaars uit de geschiedenis de opdracht om de muren te beschilderen met scènes van Florentijnse militaire overwinningen. 1 muur werd toevertrouwd aan Leonardo da Vinci, die de epische slag bij Anghiari moest schilderen. Op de tegenoverliggende muur kreeg Michelangelo Buonarroti de opdracht de slag bij Cassina uit te beelden. Het was een botsing van genieën, Leonardo, de meester van beweging en drama, en Michelangelo, de beeldhouwer van heroïsche lichamen. Leonardo da Vinci's slag bij Anghiari. Leonardo bereidde een enorm fresco voor waarop Florentijnse ridders in botsing kwamen met Milanese troepen. In het midden stond een wervelwind van mannen en paarden die vochten om een vaandel, een scène zo heftig en intens dat Giorgio Vasari het later een meesterwerk van woede en kracht noemde. Maar Leonardo experimenteerde met een nieuwe schildertechniek, pigmenten op gips aangebracht met hitte. Het experiment mislukte. De verf droop, de figuren vervaagden en het grote fresco werd verlaten. Toch bleven kopieën bestaan. Rubens en andere kunstenaars bewaarden schetsen van Leonardo's meesterwerk, waardoor de legende nooit verloren ging. Michelangelo's slag bij Cassina. Ondertussen stelde Michelangelo zich soldaten voor die baden in de rivier de Arno, plotseling overvallen door vijanden. Hij tekende gespierde figuren die in actie sprongen, hun lichamen kronkelend van energie. Maar Michelangelo begon nooit met schilderen. In 1505 riep paus Julius II hem naar Rome om zijn grafmonument te ontwerpen en later het plafond van de Sixtijnse kapel te schilderen. Florence verloor hem aan de geschiedenis. De 2 grootste fresco's die de zaal hadden kunnen transformeren werden nooit voltooid. Maar hun geest blijft hangen. Sommigen geloven zelfs dat Leonardo's schildering nog steeds verborgen ligt achter de latere werken van Vasari, die heimelijk de woorden Cerca trova, zoek en je zult vinden, op een strijdvaandel schilderde, misschien als geheime aanwijzing naar het verloren meesterwerk. Cosimo I en Vasari's transformatie. Toen Cosimo I de Medici in 1540 aan de macht kwam, werd het Palazzo Vecchio een hertogelijk paleis. Cosimo wilde de zaal niet als plaats voor republikeins debat, maar als theater van medische triomf. Hij riep Giorgio Vasari, de schilder, architect en biograaf van renaissancekunstenaars, om de zaal te transformeren. Vasari verhoogde het plafond en creëerde een cassetteplafond versierd met allegorieën van Florence grootheid. Hij schilderde enorme fresco's op de muren die de Medici-overwinningen op Pisa en Siena verheerlijkten. Oorlogen waren niet langer republikeinse strijd, maar dynastieke propaganda, waarin Cosimo werd gevierd als de redder van Toscane. De onafgemaakte visies van Leonardo en Michelangelo verdwenen achter Vasari's pracht. De zaal werd een monument voor de macht van de Medici. Een toneel van politiek en macht. Door de eeuwen heen bleef de Salone dei Cinquecento een podium voor de geschiedenis. Ze huisvestte hertogelijke ceremonies, toneelstukken en politieke gebeurtenissen. In de 19e eeuw, toen Florence kortstondig de hoofdstad van een verenigd Italië was, 1865-1871, diende de zaal als vergaderkamer van het nationale parlement. Stel je voor, de pasgeboren Italiaanse regering bijeen onder de geschilderde hemelen van Vasari. Vandaag is de zaal een van de meest adembenemende ruimtes van Florence, een plek waar elke steen en penseelstreek fluistert van ambitie, genialiteit en lotsbestemming. Beleef de zaal vandaag. Terwijl u binnenstaat, kijk omhoog naar het vergulde plafond van Vasari. Elk vierkant vertelt een verhaal van Cosimo's overwinningen. Kijk naar de monumentale fresco's op de muren, oorlogen bevroren in triomf, krijgers gevangen in een eeuwige strijd. En dan, in uw verbeelding, pel de lage verf terug. Probeer Leonardo's woeste paarden te zien, Michelangelo's gespierde lichamen en de droom van een republiek die ooit deze enorme zaal vulde met de stemmen van 500 burgers. Dit is de zaal van de 500, een plek waar het verleden van Florence nog steeds ademt, waar kunst en politiek samenkwamen en waar de echo's van Leonardo, Michelangelo, Vasari, Savonarola en de Medici nog steeds in de lucht hangen. Palazzo Vecchio audiogids, deel 2, Medici appartementen, Eleonora's kapel, geheime doorgangen en Arnolfo Toren. Welkom terug, beste gast van EU Tours. U hebt zojuist de monumentale Salone dei Cinquecento, de zaal van de 500, verlaten, waar Florence lot werd gesmeed in de botsing van politiek en kunst. Nu brengt onze reis ons dieper in de privéwereld van de Medici, de heersers die dit fort in een renaissancepaleis veranderden. Hier, voorbij de publieke zalen, ligt een ander universum, de intieme appartementen van hertog Cosimo I de Medici en zijn Spaanse bruid, Eleonora di Toledo. De Medici trekken in. In 1540 nam Cosimo I een beslissing die het Palazzo Vecchio voor altijd zou veranderen. Tot dan toe was dit gebouw de sobere zetel van de Florentijnse Republiek geweest, een burgerfort dat bedoeld was om te intimideren. Maar Cosimo was niet geïnteresseerd in republikeinse soberheid. Hij bouwde een dynastie. En zo koos hij ervoor zijn familie in dit middeleeuwse paleis te vestigen, waarmee hij het zijn residentie en hof maakte. Stel u de transformatie voor, koude stenen kamers verwarmd met wandtapijten, muren beschilderd met mythologische fresco's, plafonds verguld met goud. Wat ooit het huis van het volk was, werd het toneel van prinselijke pracht. In het hart van deze transformatie stond Eleonora di Toledo. Eleonora di Toledo, de Spaanse hertogin. Eleonora was geen gewone echtgenote. Geboren in Spanje, dochter van de onderkoning van Napels, bracht zij enorme rijkdom, machtige connecties en een verfijnde smaak mee. Cosimo aanbad haar en samen kregen zij 11 kinderen, erfgenamen die de medische lijn generaties lang zouden veiligstellen. Maar Eleonora was meer dan een moeder. Zij was een mecenas, een vrouw van geloof en een invloedrijke politieke figuur. Zij wilde een residentie die haar status, haar Spaanse afkomst en haar devotie weerspiegelde. En zo werden haar appartementen in het Palazzo Vecchio enkele van de mooiste ruimtes van Florence. De appartementen van Eleonora di Toledo. Stap Eleonora's vertrekken binnen en u stapt in een renaissancistisch juwelenkistje. Haar audiëntiekamer werd gedecoreerd door Giorgio Vasari en zijn atelier met taferelen die sterke en deugdzame vrouwen uit de oudheid verheerlijkten, heldinnen van geloof en trouw die Eleonora's eigen waarde weerspiegelden. Haar slaapkamer was meer dan een rustplaats. Het was een podium voor dynastiek moederschap, versierd met wandtapijten en fresco's die haar verbonden met legendarische koninginnen en godinnen. Maar de meest betoverende ruimte was haar privékapel. Eleonora's kapel, een juweel van geloof. Verborgen in haar appartement ligt een kleine maar schitterende kapel, geschilderd door Agnolo Bonzino, hofschilder en meester van het manierisme. Bij binnenkomst moet u even wennen aan de rijke gloed van kleur. Bonzino bedekte de muren met fresco's van Bijbelse scènes. De Annunciatie, waar de maagd de boodschap van de engel ontvangt. De geboorte, met delicate figuren die glanzen als edelstenen. De kruisafneming, Christus' lichaam neergelaten van het kruis, weergegeven met Bonzino's koele elegantie. Het plafond barst van hemelse visioenen, engelen en heiligen die zweven in een stralende lucht. Dit was Eleonora's toevlucht, haar persoonlijke gebedsruimte, omringd door intimiteit in plaats van pracht. Het leven aan het Medici Hof. Buiten deze heilige muren gonste het Palazzo Vecchio van activiteit. Stel u gangen vol pages, wachters, hovelingen, secretarissen, kunstenaars en diplomaten voor. In Cosimo's audiëntiekamer wachten ambassadeurs uit Spanje, Frankrijk en het Heilige Roomse Rijk nerveus, zich bewust dat Florence onder de Medici geen kleine republiek meer was, maar een hertogelijke staat in opkomst. In Eleonora's vertrekken klonk muziek, borduurden naaistersjurken en kregen de Medici kinderen les in Latijn, filosofie en wetenschappen. Het paleis werd een stad binnen een stad, een theater waar politiek, familie, kunst en geloof samenkwamen. Cosimo's Studiolo, een wereld van geheimen. Niet ver van de grote zalen ligt een van de meest intrigerende kamers van het paleis, Cosimo's Studiolo of Studeerkamer. Dit was geen studeerkamer in moderne zin, maar een wunderkamer. De muren waren bedekt met mythologische scènes, elk met geheime kastjes erachter. Binnen lagen zeldzame mineralen, wetenschappelijke instrumenten, manuscripten en schatten uit de medische collecties. Het was een kamer van geheimen, waar de hertog zich terugtrok te midden van symbolen van natuur, alchemie en mythologie. Vasari's geheime gangen. Maar het Palazzo Vecchio kende meer dan symbolische geheimen, het kende echte. Cosimo en Vasari ontwierpen een netwerk van verborgen gangen en trappen door de paleismuren. Deze geheime doorgangen maakten het mogelijk dat de hertog ongezien kon bewegen, kon vluchten in tijden van gevaar of zijn hovelingen kon verrassen. Een beroemde doorgang verbindt het Palazzo Vecchio met de Uffizi, dan over de Ponte Vecchio naar het Palazzo Pitti. Deze Vasari-corridor liet de medici bewegen zonder zich te mengen met het volk. Zelfs binnen het paleis fluisteren geheime deuren en trappen over intriges, ontsnappingen, samenzweringen en de achterdocht van heersers die weinigen vertrouwden. De Arnolfo-toren, macht en gevangenis. Laten we onze ogen naar de hemel richten, naar de toren di Arnolfo, de Arnolfo-toren, genoemd naar Arnolfo di Cambio, die het paleis in 1299 ontwierp. 95 meter hoog was de toren zowel symbool van burgerlijke trots als verdedigingsmiddel. Van hieruit konden wachters letten op branden, invasies of opstanden. Klokken luiden om burgers te verzamelen in tijden van crisis. Maar de toren was niet alleen een uitkijktoren. Het was ook een gevangenis. Het Alberghetto, herbergje van ellende. Binnen in de toren ligt een piepkleine cel, bekend als het Alberghetto of herbergje. De naam klinkt vriendelijk, maar de werkelijkheid was grimmig. Hier wachten politieke gevangenen hun lot af. Onder hen Cosimo de Medici de Oudere, die hier in 1433 werd opgesloten voordat hij in ballingschap werd gestuurd. Later keerde hij triomfantelijk terug en stichtte de dynastie die eeuwen zou regeren. Een andere gevangene was Savonarola, de vurige monnik, die hier zijn laatste nachten doorbracht voor hij naar het plein beneden werd gesleept en geëxecuteerd. De krappe muren weerklinken nog steeds van Florence's turbulente verleden, een herinnering dat macht en val slechts een hartslag van elkaar verwijderd waren. Het uitzicht van bovenaf. Als u vandaag de toren beklimt, wordt u beloond met één van de mooiste uitzichten van Florence. De rode daken strekken zich uit naar de groene Toscaanse heuvels. De koepel van de Dom rijst majestueus op, Giotto's klokkentoren staat trots en de Arno schittert in het zonlicht. Het is een uitzicht dat verleden en heden verbindt, een panorama dat heersers, wachters en gevangenen ooit deelden. Hier voelt u het kloppend hart van Florence, een stad die oorlogen, plagen, samenzweringen en revoluties heeft overleefd en telkens weer in schoonheid herrees. De Palazzo Vecchio werd ook een rechtszaal van het lot. Na jaren van donderpreken werd Girolamo Savonarola in 1498 gearresteerd en hierheen gebracht voor zijn proces. Gemarteld en verhoord in dezezelfde vertrekken werd hij als ketter veroordeeld. Kort daarna werd hij naar het plein buiten gebracht, geëxecuteerd en verbrand, zijn aas verstrooid in de Arno. Eeuwenlang fluisterden Florentijnen dat zijn geest nog door de paleiscorridors zwierf en tegen corruptie bleef roepen. Van republiek naar hertogdom. In 1530 veranderde alles opnieuw. De Medici keerden terug, ditmaal gesteund door keizerlijke macht, en Florence hield op een republiek te zijn. De Palazzo Vecchio werd omgedoopt tot Palazzo Ducale, het hertogelijk paleis, toen Cosimo het tot zijn residentie omvormde. De oude raadzalen werden heringericht tot zalen van medische propaganda. Democratie maakte plaats voor dynastieke macht. Toch verloor het gebouw nooit zijn civiele rol. Zelfs als hertogelijk paleis bleef het administratieve brein van Florence. En toen Cosimo later naar het Palazzo Pitti verhuisde, kreeg deze vesting opnieuw de naam die zij vandaag draagt, Palazzo Vecchio, het oude paleis. 19e eeuw, een natie wordt geboren. Eeuwen later bevond de Palazzo Vecchio zich opnieuw in het middelpunt van de geschiedenis. In 1865 werd Florence gekozen tot hoofdstad van het pas verenigde Koninkrijk Italië. De Palazzo Vecchio werd de zetel van het Italiaanse parlement. Stel je de opwinding voor, in dit middeleeuwse fort verzamelden de vertegenwoordigers van een nieuwe natie zich om de toekomst van Italië te vormen. Redevoeringen echoden onder Vasari's beschilderde plafonds en verenigde regio's die eeuwenlang verdeeld waren geweest. Hoewel Florence deze hoofdstad slechts 6 jaar behield voor de verhuizing naar Rome, draagt het paleis voor altijd de eerde geboorteplaats te zijn van Italië's eerste parlementaire debatten. Palazzo Vecchio vandaag. En zo komen we in het heden. De Palazzo Vecchio is niet langer de residentie van hertogen of de gevangenis van monniken. Tegenwoordig is het zowel museum als stadhuis van Florence. Binnen vind je meesterwerken, historische zalen en gemeentelijke kantoren. De burgemeester van Florence werkt nog altijd binnen deze muren, waardoor verleden en heden ononderbroken met elkaar verbonden blijven. Elk jaar worden huwelijken gevierd in de Sala Rossa, worden conferenties gehouden in zijn zalen en wandelen bezoekers van over de hele wereld over dezelfde vloeren waar Machiavelli, Savonarola, Cosimo en Eleonora ooit liepen. De Palazzo Vecchio is niet slechts een monument. Het is een levend paleis, een gebouw dat ademt, werkt en dient, zoals het al meer dan 7 eeuwen doet. Overpeinzingen voordat we verder gaan. Terwijl je hier staat, pauzeer en denk na. De Palazzo Vecchio is geweest. Een vesting van democratie. Een toneel van samenzwering. Een hertogelijk paleis. Een gevangenis. Een parlement. Een modern stadhuis. Zijn stenen zijn doordringd met de stemmen van elk tijdperk, gildemeesters, monniken, hertogen, republikeinen, revolutionairen, kunstenaars en burgers. Weinig gebouwen in de wereld dragen zo'n gelaagde geschiedenis, waar elke hoek een verhaal vertelt en elk verhaal de eeuwige strijd tussen vrijheid en macht weerspiegelt. Van politiek naar kunst. Welkom terug, beste gast van EU Tours. Tot nu toe hebben we door de grote zalen van de macht gewandeld en de verhalen gehoord van samenzweringen, monniken, hertogen en republieken. Laten we nu onze blik richten op de artistieke ziel van de Palazzo Vecchio. Elke kamer van dit paleis is niet zomaar een ruimte, het is een podium, een galerij, een levend fresco van Florence verleden. Laten we er samen doorheen dwalen, langzaam en aandachtig, alsof de tijd zelf ons gidst. De Quartieri Monumentali, monumentale appartementen. We beginnen met de Quartieri Monumentali, de grootse appartementen die Giorgio Vasari voor hertog Cosimo I en Eleonora di Toledo schiep. Hier was kunst nooit louter decoratie, het was propaganda in verf. Elk plafond, elke muur, elk paneel vertelde een verhaal dat de medici moest verheerlijken. Kijk omhoog, Vasari schilderde verfijnde allegorieën van de deugden, de planeten en de triomfen van Florence. De plafonds glinsteren met vergulde lijsten, elk vierkant een mini-epos. De appartementen waren in 2 groepen verdeeld. Quartier di Leone X, gewijd aan de Medici Paus en de glorie van de religieuze macht van de familie. Quartier degli Elementi, waar de oerkrachten, vuur, water, lucht en aarde worden afgebeeld alsof zij zelf voor de medici buigen. Wie deze kamers binnenstapt, loopt door een geschilderd universum waarin kunst en politiek naadloos samenvloeien. De Sala delle Carte Geografiche, de kaartenzaal. Betreed nu een van de meest fascinerende zalen, de Hall of Maps. Gemaakt in het midden van de 16e eeuw door Vasari en de cosmograaf Ignazio Danti, was dit vertrek een wonder van renaissance wetenschap en verbeelding. Rondom tonen enorme beschilderde panelen de kaart van de bekende wereld, Italië, Europa, Afrika, Azië en de Amerika's. Vergeet niet, dit was een tijd waarin de aarde nog werd ontdekt, waarin nieuwe landen de verbeelding deden duizelen. In het midden stond een schitterende kloop, ooit een van de grootste ter wereld, een symbool van medische nieuwsgierigheid en ambitie. Het doel was niet alleen intellectueel maar ook symbolisch, tonen dat onder de medici de invloed van Florence de hele wereld omspande. Let op de vreemde vormen van sommige landen, tekens van de grenzen van de kennis in die tijd. Zelfs in hun onvolmaaktheid belichamen deze kaarten de verwondering van ontdekking. Het Studiolo van Francesco I. Vervolgens stappen we een van de meest mysterieuze kamers binnen, het Studiolo van Francesco I, zoon van Cosimo en Eleonora. Klein, zonder ramen en volledig bekleed met schilderijen en kastjes, was dit studiolo een praai toevlucht, een wereld van alchemie, kunst en wetenschap. Elk paneel toont mythologische scènes die verwijzen naar de 4 elementen en naar menselijke kennis. Achter vele schilderijen gingen geheime kastjes schuil, waar Francesco zeldzame mineralen, instrumenten en exotische curiosa uit de medische collecties bewaarde. Alsof je in juwelenkistje binnenstapt, de binnenwereld van een renaissanceprins, gefascineerd door schoonheid, bezeten van kennis en aangetrokken door geheimen. De Sala dei Gigli, de zaal van de lelies. Een van de mooiste civiele zalen is de zaal van de lelies. De naam komt van de fleur de lis, het embleem van Florence dat de muren siert. Geschilderd door Domenico Ghirlandaio en zijn atelier is het vertrek een toonbeeld van Florentijnse elegantie. Hier staat een schat van het paleis, Judith en Holofernes van Donatello, symbool van burgerdeugd die tirannie overwint. In deze zaal werden ambassadeurs ontvangen, wetten afgekondigd en de trots van Florence getoond. Nog altijd schitteren de vergulde lelies, alsof ze ons eraan herinneren dat schoonheid en politiek in deze stad altijd samen hebben gedanst. De zaal van Hercules. Een andere kamer draagt fresco's van Hercules, de mythologische held van kracht en moed. Waarom Hercules? Omdat hij gold als de legendarische beschermer van Florence, een symbool dat aansloeg bij burgers die zichzelf zagen als sterk, veerkrachtig en weerbarstig tegen tirannen. Ook de medici eigenden Hercules zich toe, als erfgenamen van zijn deugden, overwinnaars van tegenslag en heersers met bijna goddelijke kracht. Eleonora's kapel, opnieuw bezien. We spraken al over Eleonora di Toledo's privékapel van Bronzino. Maar ze verdient een tweede pauze, want dit vertrek is niet alleen kunst, maar intimiteit. Let op Bronzino's koele, edelsteenachtige stijl, porseleinen gezichten, glinsterende stoffen, etherische engelen. Dit is manierisme op zijn hoogtepunt, een wereld waarin de realiteit wordt gepolijst tot goddelijke elegantie. Voor Eleonora was dit meer dan schoonheid. Het was haar spirituele anker, waar zij bad voor haar kinderen, haar echtgenoot en haar stad. Michelangelo's verborgen buste. Onder de verrassingen van het paleis is er een buste die aan Michelangelo Buonarroti wordt toegeschreven, de zogeheten Brutus. Men denkt dat hij de Romeinse moordenaar van Caesar verbeeldt, een symbool van vrijheid tegen tirannie. Voor Florentijnen was Brutus niet alleen antieke geschiedenis, maar ook een spiegel van hun eigen strijd tegen Medici-heerschappij. Michelangelo, die Florence liefhad maar vaak met zijn machthebbers botste, sneed dit gelaat met een mengsel van trots en uitdaging. Verborgen in het paleis staat het als een stille proteststem in marmer. Wandtapijten en triomfen. Vergeet niet de medische wandtapijten te bewonderen die vele vertrekken tooien. In de groothertogelijke ateliers geweven, tonen ze bijbelse verhalen, heldendaden en medici triomfen. Hun rijke kleuren en verfijnde patronen verwarmden de stenen zalen en veranderden koude muren in glinsterende weefsels van verhaal en prestige. Elk tapijt was niet alleen kunst, maar ook politiek instrument, een herinnering dat de grandeur van de medici zich om elke hoek van het leven wikkelde. Een paleis van lagen. Wanneer je van kamer naar kamer loopt, onthoud dan dit: de Palazzo Vecchio is geen enkel verhaal, maar een tapisserie van lagen. Middeleeuwse vesting. Republikeinse raad. Medici residentie. Wunderkammer van wetenschap. Galerij van kaarten. Kapel van devotie. Civiele zaal van lelies en helden. Elke ruimte weerspiegelt niet alleen de medici, maar ook het volk van Florence, hun trots, angsten, ambities en geloof. Alsof de stenen zelf zijn beschilderd, gebeeldhouwd en geweven met de identiteit van de stad. Palazzo Vecchio audiogids, deel 5, geheimen, legendes en mysteries. Welkom in het Paleis van Geheimen. Beste gast van EU Tours. Je hebt de grandeur van de Salone dei Cinquecento gezien, de elegantie van Eleonora's kapel en de glorie van Vasari's plafonds. Nu is het tijd om een andere kant te ontdekken, de kant van fluisteringen, schaduwen en mysteries. Want dit paleis is niet alleen geschiedenis, het is legende. Achter zijn muren schuilen geheimen die historici nog steeds tarten, en verhalen die Florentijnen van generatie op generatie doorgeven. Laten we beginnen met één van de meest intrigerende aanwijzingen, verborgen in het volle zicht. Het mysterie van Cerca Trova. In de Salone dei Cinquecento, te midden van Vasari's massieve fresco's van Medici-overwinningen, staat een klein maar merkwaardig detail. Op een groene strijdbanier, hoogboven, staan twee woorden, Cerca Trova, zoek en je zult vinden. Waarom schilderde Vasari deze woorden? Sommigen geloven dat het een geheime boodschap was. Onder Vasari's fresco's zou Leonardo da Vinci's onvoltooide slag bij Anghiari nog schuilgaan, het verloren meesterwerk van de Renaissance. Behield Vasari Leonardo's werk door eroverheen te schilderen, het verbergend maar niet vernietigend. Liet hij deze woorden achter als aanwijzing voor de toekomst. Moderne onderzoeken met scanners en zondes hebben pigmentsporen achter de muur aangetoond, mogelijk bewijs dat Leonardo's razende paarden en soldaten nog steeds daar zijn, wachtend om gevonden te worden. Kijk je dus omhoog en zie je Cerca Trova, bedenk dan, de Palazzo Vecchio bewaart misschien nog steeds Leonardo's schim in haar muren. Michelangelo's geheime graffiti. Buiten, op de Piazza della Signoria, kijk goed naar de steen bij de ingang. Je ziet de vage omtrek van het profiel van een man, in de muur gekrast. Volgens de legende is dit door Michelangelo Buonarroti zelf gemaakt. Men vertelt dat hij, terwijl hij met iemand sprak, rusteloos met zijn beitel het profiel van een man in de steen krabde, misschien een portret van een lastpak, misschien een zelfkarikatuur, of gewoon een speelse toets van genialiteit. Tot op vandaag noemen Florentijnen het El Importuno di Michelangelo, Michelangelo's lastpak. Een kleine herinnering dat zelfs de grootste kunstenaar ooit zijn graffiti op deze stenen achterliet. De Vasari Corridor, een geheime doorgang. Misschien is het beroemdste geheim de Vasari Corridor. Gebouwd in 1565 voor hertog Cosimo I door Giorgio Vasari, loopt deze passage van de Palazzo Vecchio door de Uffizi over de Ponte Vecchio en helemaal naar het Palazzo Pitti. Waarom? Omdat Cosimo en zijn familie veilig en privé door de stad wilden bewegen, ver weg van de ogen en de dolken van het volk. Binnen had de corridor ramen om op de stad neer te kijken. Later werd hij versierd met een unieke portrettencollectie, inclusief zelfportretten van kunstenaars van over de hele wereld. Nog steeds staat de corridor symbool voor controle, geheimhouding en veiligheid. Een brug tussen paleizen, maar ook tussen werelden, publiek en privé, macht en paranoia. De geest van Savonarola. Maar de Palazzo Vecchio is niet alleen gevuld met verborgen kunst en passages. Men zegt dat het er spookt. De beroemdste geest is die van Girolamo Savonarola, de Dominicaan die tegen corruptie, rijkdom en ondeugd predikte. Na zijn arrestatie werd hij vastgehouden in de Alberghetto-cel in de Arnolfo-toren. Gemarteld, veroordeeld en beneden op het plein geëxecuteerd, liet hij een rusteloze geest achter. Florentijnen fluisteren dat op stormachtige nachten een schaduw in monnikspij door de corridors dwaalt, gebeden of vervloekingen mompelend. Sommigen zeggen dat ze kettingen horen slepen over de stenen vloeren. Geest of herinnering, Savonarola's aanwezigheid blijft en herinnert aan de donkerste dagen van Florence. Fluisteringen van samenzwering. De Palazzo Vecchio vormde ook het decor van talloze samenzweringen. Sommige zijn berucht, andere zijn slechts geruchten. Men zegt dat in de muren verborgen kamers zijn gebouwd om vergaderingen af te luisteren. Geheime trappen stelden hertogen in staat plotseling te verschijnen en hovelingen te verrassen. Boodschappen gingen via schilderijen, symbolen verborgen in fresco's, codes in decoraties. Er is een verhaal over een medische gifkast, waar flesjes met dodelijke brouwsels klaarstonden om rivalen discreet uit te schakelen. Waar of niet, in Florence, waar kunst en intrige zusterlijk optrokken, leek alles mogelijk. Krassen van gevangenen. In de torencellen kerfden politieke gevangenen vaak tekens in de muren. Sommigen lieten gebeden achter, andere vervloekingen. Iemand kraste een eenvoudige zin, Shai mi legge, pregi per me, wie dit leest, bid voor mij. Deze krassen blijven, stille getuigenissen van wie hier leefden en stierven. Een herinnering dat achter de glans van medici rijkdom ook wanhoop, angst en straf schuilgingen. Legende van de leeuwenbinnenplaats. In de binnenplaats van het paleis stonden ooit kooien met levende leeuwen, het symbool van Florence. De dieren waren geschenken en trofeeën, brullende herinneringen aan de macht van de stad. Kinderen slopen dichterbij om ze te horen grommen, reizigers verwonderden zich over hun majesteit, en aan het hof fluisterde men dat zolang de leeuwen leefden, Florence onoverwonnen bleef. Toen de laatste leeuw stierf, zeiden sommigen dat dit een omen was van Florence verval. Een paleis van eindeloze mysteries. Onthoud bij je verkenning, niet elk verhaal staat in de geschiedenisboeken. Sommige zijn stil in steen gekerfd, achter lage fresco geschilderd, of 's nachts gefluisterd door schaduwen die niet willen vervagen. De Palazzo Vecchio is een paleis van macht, ja, maar ook een paleis van geheimen. Een paleis dat nog ademt. Beste gast van EU Tours. Je hebt door eeuwen geschiedenis gelopen, door republikeinse raden, medici hoven, geheime gangen, gevangenissen en geschilderde wonderen. Maar de Palazzo Vecchio is niet alleen een monument van het verleden. Het is een paleis dat vandaag nog ademt. In tegenstelling tot vele historische gebouwen die als stille musea bestaan, dient dit paleis nog steeds hetzelfde doel als sinds de middeleeuwen. Het is het kloppend hart van het Florentijnse stadsbestuur. Het stadhuis van Florence. Stap de moderne kantoren binnen die in deze muren verborgen liggen en je ontdekt iets opmerkelijks. De burgemeester van Florence en de gemeenteraad besturen nog altijd van hieruit. Dezelfde kamers die ooit gildemeesters, priori en hertogen ontvingen, zien nu raadsvergaderingen, burgerlijke ceremonies en het dagelijkse bestuur van de stad. De dubbele identiteit van het gebouw, museum en regeringspaleis maakt het uniek in de wereld. Waar anders kun je 's ochtends langs Vasari's fresco's wandelen en 's middags een huwelijk of raadszitting zien. Huwelijken in de Sala Rossa. Een van de meest magische hedendaagse functies is als trouwzaal. De Sala Rossa, met karmozijnrode wandbekleding en gouden kroonluchters, is waar stellen van over de hele wereld trouwen in het meest iconische gebouw van Florence. Stel je de vreugde voor, terwijl de geschiedenis vanaf de muren toekijkt, worden nieuwe verhalen geschreven, geloften uitgewisseld en beginnen levens samen in hetzelfde paleis dat zoveel lotsbestemmingen zag. Voor velen is dit de meest romantische ervaring die Florence te bieden heeft. De Arnolfo-toren vandaag. Beklim de Arnolfo-toren en je begrijpt waarom dit paleis de tand destijds heeft doorstaan. Vanuit die hoogte strekt Florence zich voor je uit, de dom die oprijst als een berg van marmer, de Arno die door de stad glinstert, de Toscaanse heuvels aan de horizon. Bezoekers van over de hele wereld beklimmen dagelijks deze treden en volgen de voetsporen van wachters, gevangenen en hertogen. En kijkend over de stad zie je hetzelfde panorama dat Cosimo de Medici, Savonarola en zelfs Machiavelli zagen, nauwelijks veranderd in 700 jaar. De museumervaring. Als museum biedt de Palazzo Vecchio schatten die je niet mag missen. De Salone dei Cinquecento, met Vasari's immense fresco's en het mysterie van Leonardo's verborgen schildering. Het Studiolo van Francesco I, een cabinet of curiosities zonder gelijke. De kaartenzaal, waar renaissance dromen over de wereld op panelen ontvouwen. De kapel van Eleonora, stralend van Bronzino's sacrale elegantie. De zaal van de lelies, glinsterend met Donatello's Judith en de gouden Fleur de Lis. Elke kamer is zowel galerij als verhaal, samen vormen ze een reis die kunst, politiek, wetenschap en geloof heeft. Palazzo Vecchio bij nacht. Bezoek je na zonsondergang, dan transformeert het paleis opnieuw. In goudlicht baat de gevel en lijkt de steen bijna te leven, alsof de eeuwen van binnenuit gloeien. Nachttours onthullen verborgen hoeken, lege zalen vol echo's en uitzichten over Florence dat in het donker oplicht. Men zegt dat het paleis het meest magisch is in de nacht, wanneer de menigte weg zijn en de geschiedenis helderder fluistert. Palazzo Vecchio vandaag, een levend symbool van Florence. Vandaag reist de Palazzo Vecchio boven de Piazza della Signoria op met dezelfde gekanteelde muren en trotse Arnolfo-toren die sinds 1299 de skyline domineren. Toch is dit geen bevroren monument. Het gebouw verandert, past zich aan en herdefinieert zich met elke generatie en doet dat nog steeds. Van vesting tot civiel museum. In de vroege eeuwen was de Palazzo Vecchio een vestingpaleis, de zetel van de Florentijnse Republiek en later de hertogelijke residentie van Cosimo I de Medici. Maar toen de Medici in de 16e eeuw naar Palazzo Pitti verhuisden, verstomde het oude paleis niet. Het werd geleidelijk een civiel museum en stadhuis en behield zo zijn dubbele identiteit, regeringszetel en cultureel erfgoed. Vandaag vergaderen de burgemeester en de gemeenteraad nog altijd binnen deze muren. Weinig renaissancepaleizen in Europa staan zo dicht bij hun oorspronkelijke civiele functie. Wie door de binnenplaatsen en zalen loopt, bezoekt niet alleen een museum, maar stapt binnen in het doorlopende verhaal van het Florentijnse bestuur. Een museum van macht en schoonheid. Tegelijk is de Palazzo Vecchio een van de grote musea van Florence. Zijn zalen ontvouwen zich als hoofdstukken van een groot geschiedenisboek. De Salone dei Cinquecento overweldigt met schaal en met het mysterie van Leonardo's verloren slag bij Anghiari, mogelijk onder Vasari's verf verborgen. De privé-appartementen van de Medici voeren je mee in het dagelijkse leven van de heersers. Het studiolo van Francesco I, een manieristisch juwelenkistje met geheime deuren en kabinetten. De Arnolfo-toren, een van de mooiste uitkijkpunten van Florence. Elke kamer vertelt vandaag een verhaal, niet alleen over het verleden, maar ook over de trots die Florence nog steeds koestert. Een podium voor cultuur en gemeenschap. Meer dan een museum is de Palazzo Vecchio een podium voor cultuur. Tentoonstellingen, lezingen, concerten en burgerlijke evenementen brengen de ruimtes tot leven. Florentijnen verzamelen zich in de binnenplaats voor festivals en geleerden van over de hele wereld bestuderen er fresco's en archieven. Het is de brug tussen civiek huis en wereldwijd cultureel icoon. Symbool van de Florentijnse geest. Bovenal is de Palazzo Vecchio een symbool van Florence zelf. De ruige middeleeuwse muren belichamen de kracht van de oude republiek. De elegante renaissance interieurs weerspiegelen de creativiteit en ambitie van de Medici. En de levende civiele rol toont hoe de stad verleden en heden in balans houdt. Wie vandaag de deuren doorgaat, ontmoet Florence in zijn geheel. De herinnering aan vrijheidsstrijd. Het vernuft van kunstenaars en architecten. De continuïteit van het burgerlijk leven. En de omhelzing van miljoenen bezoekers die komen staan waar geschiedenis is gemaakt. De Palazzo Vecchio is meer dan steen, meer dan kunst. Het is Florence, blijvend, veranderend en levend. Afscheidsboodschap. En nu, beste gast van EU Tours, loopt onze reis door de Palazzo Vecchio ten einde. Je hebt gewandeld waar Machiavelli werkte, waar Savonarola bad, waar Cosimo regeerde, waar Vasari schilderde, waar gevangenen huilden en waar kunstenaars droomden. Onthoud, dit paleis is geen reliek, het is Florence zelf, levend van herinnering. Als je terug de Piazza della Signoria oploopt, kijk dan nog eens naar de toren boven je. Het zijn dezelfde stenen die al 7 eeuwen staan, maar nu dragen ze jouw herinnering ook. Dank je wel dat je met EU Tours hebt gereisd. Mogen de geest van Florence, haar schoonheid, haar moed en haar eindeloze creativiteit bij je blijven, lang nadat je bent vertrokken. Alle bronnen voor deze audiocontent zijn, met alle vrijheid, ontleend aan UNESCO-archieven, Vaticaanse bronnen en de Alexandrijnse culturele collecties. Grazie, dank je wel en arrivederci van EU Tours.